Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in deze uitzending. Vandaag lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. De volgende ochtend stond grootvader erop dat mijn verloving met Draco doorging. Hij verwachtte van me dat ik zijn wens respecteerde door met Evando's vredezoon te trouwen. Mijn moeder keek met uitdrukkingsloze ogen toe, terwijl haar vader tegen me tekeer ging. Ze verwachtte van me dat ik zonder protest gehoorzaamde, zoals een braaf Atheens meisje betaamde. Met moeite duwde ik de herinneringen weg en richtte me nu weer tot mijn broer. Moeder heeft me gisterenmiddag laten weten dat ze aan mijn bruiloftskleding was begonnen. Dionysius knipperde met zijn ogen. In het flakkerende licht van de lamp begonnen zijn ogen te glimmen van tranen. Toen wist ik dat hij ons niet in de weg zou staan. Ik wist dat hij onze aftocht zou dekken zolang hij kon, hoeveel verdriet hij er ook van had. Ik sloeg mijn armen om hem heen. Trillend van verdriet probeerden we het ogenblik te laten voortduren, om de eindeloze dagen waarin we elkaar niet zouden kunnen vasthouden te compenseren. Ik stapte opzij omdat ik dacht aan het verstrijken van de tijd en aan het feit dat we verre van veilig waren. Theo en Dionysius namen haastig afscheid. Ze haakten hun onderarmen in elkaar en drukten elkaar tegen hun borst in een mannelijke omhelzing die hun trillende lippen niet kon verbergen. Ik pakte mijn bundel en wierp een laatste gekwelde blik over mijn schouder naar mijn broer. Daar stond hij, alleen in het donker, op een stralenkrans van licht na, die zijn gezicht scherp aftekende. Ik slikte iets door wat bitter en zout smaakte en veel te groot was voor mijn keel, en stompelde weg. Theo en ik renden heuvelafwaarts door de kronkelende straten van Athene. Onze afhankelijke opluchting werd getemperd door het verdriet omdat we Dionysius moesten achterlaten. Voordat de zon opkwam boven de heuveltoppen, bleef Theo abrupt stilstaan. Je moet nu je haar afknippen, Ariadne, nu het nog donker is. We hadden vastgesteld dat een jong meisje dat op reis was met een jongen, al was hij zo groot als Theo, te veel aandacht zou trekken. Daarom hadden we besloten dat we als twee jongens zouden reizen. Gekleed in Dionysius' dikste tunica en mantel, met mijn borst strak afgebonden onder de losse plooien, leek ik genoeg op een jongen om een terloopse inspectie te kunnen doorstaan. Alleen mijn haar was lang niet geknipt, en ik had een dikke vlecht die tot mijn middel kwam. Ik haalde een mes uit mijn bundel en gaf het aan Theo. Doe jij het maar, zei ik, en ik deed mijn best om onverschillig te klinken. Ik was ijdel en trots op mijn haar, dat dik was en zacht. Theo deed een stap achteruit. Doe het zelf maar, je vader zou me levend villen. Ik keek hem misprijzend aan, maar moest toegeven dat hij gelijk had. Theo haalde zijn moeilijkheden op de hals door mij te vergezellen op mijn radeloze vlucht. Afgezien van grootvaders vrededreigementen zou mijn moeder hem laten geeselen omdat hij me aangemoedigd had. Als ze hem in haar vingers kon krijgen. Ik hoopte dat mijn vader me beter kende. Als Theo en ik samen in de problemen waren geraakt, had hij wel door wie daarvoor de verantwoordelijkheid droeg. Met mijn linkerhand trok ik mijn haar naar een kant en begon te hakken met het mes. Ik kromp in elkaar van pijn, want elke hout trok aan mijn hoofdhuid tot mijn vlecht als een dood beest in mijn handpalm zat. Grommend gooide ik mijn vrouwelijke schat in een sloot en daarna zetten we onze reis voort naar de Dipylonpoort, Athene's dubbele poort aan de westkant. Ik dacht eraan om grote stappen te nemen en een beetje te paraderen in een imitatie van Theo's atletische gang. Er waren twee wegen om in Piraeus te komen, de zeehaven van de stad Athene. De ene was door een oeroude, ommuurde gang die van de heuvel Pnyx rechtstreeks de haven invoerde, en de andere via een open weg die naar het zuidwesten leidde. We kozen de open weg, want als onze afwezigheid eerder dan verwacht werd ontdekt en grootvader stuurde mannen om ons te zoeken, dan konden we ons in de omringende velden beter verstoppen dan op een omheind wandelpad. Tot onze opluchting werden we niet gevolgd. Op een paar dronken mannen die door de kronkelende straten slingerden, na leek Athene verlaten en kwamen we zonder ongelukken aan in Piraeus. De Egeïsche Zee begroette ons met bedriegelijke decorum. Haar aquamarijnen schoonheid gedempt in het vroege ochtendlicht. De lucht smaakte naar zout en vis. Mijn mond werd droog. In het bizarre plan dat ik had gesmeerd in de nasleep van de felle aanvaring met mijn grootvader, had ik geen rekening gehouden met alle hindernissen die we in Piraeus zouden tegenkomen. Hoe vonden we een eerlijke kapitein die ons niet zou oplichten of, erger, ronselen voor dwangarbeid? We hadden geen verzegelde brief van een erkende ambtenaar die onze wettigheid verleende en we waren te jong om op ons eigen houtje naar het buitenland te reizen. Ik keek rond en probeerde me te oriënteren in de grote zeehaven. Er waren drie verschillende havens gebouwd, twee uitsluitend voor militair gebruik en de derde voor de handel. Daar liepen we naartoe. De uitdijende haven was volgepakt met loodsen waar vaartuigen beschut lagen tegen slecht weer. Ondanks het vroege uur was het druk in de haven. Schepen werden klaargemaakt om uit te varen. Zongebruinde zeelieden bevoorraadden hun schepen en maakten hun vracht klaar voor transport. Ik doe het woord wel, zei ik. Waarin zou dat verschillen met ieder andere dag? Ik vroeg een slaperige man die fatsoenlijke kleding droeg waar de schepen naar Korinthe die dag uitvoeren. Hij noemde er drie en wees ze aan in de haven. Wat denk jij, Theo? Een tijd lang bestudeerden we zwijgend de schepen. Het eerste was een smalle Romeinse trireem, gestroomlijnd en snel, die soldaten vervoerde. Het tweede een massief Grieks handelsschip, uitpuilend van amforen geïmporteerde wijn en enorme aardewerken vaten met graan. Over het dek krioelden huurlingen en passagiers door elkaar. Onze blik bleef hangen aan het derde schip, dat in de haven opviel vanwege zijn donkere hout en elegante ontwerp, dat in contrast stond met zijn enorme vreemde gevormde zeilen. De zeelieden hadden de kleur van een maanloze nacht en lachten opgewekt tijdens het werken. Die. Theo wees met zijn kin naar het vreemde schip. Het is zo klein dat ze blij zullen zijn met een beetje extra inkomen. En ook geen soldaten of passagiers die pijnlijke vragen stellen. Ik knikte en veegde heimelijk mijn vochtige handpalmen af aan mijn kleren. We benaderden de kapitein. We willen passage boeken op uw schip, kapitein, zei ik met een lagere stem dan anders. O ja? Hij nam me van top tot teen op, terwijl zijn hand speelde met het gevest van de dolk die om zijn middel hing. Wat brengt twee keurige jongens zo vroeg op de dag naar zee? Zijn accent was zangerig als muziek. We willen fortuin gaan maken, zei Theo. De kapitein lachte. Het geluid kwam diep uit zijn buik en vloeide naar buiten als tromgeroffel. Hij liet zijn greep op de dolk verslappen. Fortuin kost geld. Hoeveel hebben jullie? Voor mijn 16e verjaardag had mijn vader me een gouden ring met een rode cornalijn gestuurd en een portemonneetje met zilverstukken. Als hij ze via de gewone weg had gestuurd, zou mijn moeder ring en zilver in beslag hebben genomen voordat ik ze zelf maar te zien had gekregen. Maar hij had zijn geschenken gestuurd via een vriend die ze persoonlijk bij mijn boer had afgeleverd. Ik droeg de ring aan, een leren veter onder mijn tunica. Met de zilverstukken zou ik onze overtocht betalen. Ik onderhandelde met de kapitein tot we het eens waren over de prijs van onze overtocht. En daarna hadden we nog een paar zilverstukken over voor eten en noodgevallen, mochten we problemen tegenkomen voordat we mijn vader vonden in Korinthe. Hoe lang duurt de overtocht? Vroeg ik. 5 uur, als de wind in de juiste richting staat. Staat hij vandaag in de juiste richting? De kapitein legde zijn hoofd in zijn nek en snoof. Het kan ermee door. Hij zei dat we op de voorplecht van het schip moesten gaan zitten, uit de buurt van de zeilen, terwijl de bemanning alles gereed maakte voor vertrek. We gingen stilletjes zitten in de hoop dat de zeelieden onze aanwezigheid zouden vergeten en in de hoop dat de kapitein niet van gedachten zou veranderen. We ontdekten dat de Ethiopiërs hun schip sjirpende krekels noemden. Ze vertelden ons dat de schepen in hun land allemaal zo heten. Toen we een uur later uitvoeren, ontdekten we waarom. Toen die hoge zeilen, die er in rust zo onbeholpzaam uitzagen, zich volledig ontvouwden, leken ze op vleugels die zich uitstrekten van de romp van ons schip. Even vroeg ik me af als we zouden opstijgen als een zeearend. Toen we de beschutting van de haven hadden verlaten en op weg waren in de Saronische golf, begonnen we de rest te begrijpen. Iets in het materiaal van de zeilen deed ze fladderen en klapperen in de wind als de vleugels van talloze krekels. Het was een oorverdovend geluid en pogingen om een gesprek te voeren waren tevergeefs. De vibraties wurmden zich in je oren, in je hoofd, in je hart en het werd onmogelijk om iets anders te horen dan dat geluid. De ervaring kwam me merkwaardig bekend voor. In zekere zin had ik me de afgelopen 8 jaar bij grootvader thuis zo gevoeld. De sjirpende krekels van wat iedereen van me wilde en eiste, het lawaai dat mijn stem opslokte en leven, verlangen en dromen overstemde, zodat alleen zij nog werden gehoord. In Korinthe zou een heerlijke stilte heersen en ik zou weer leven. We hadden 2 uur gevaren toen plotseling en fel donkere wolken samenpakten voor de zon. Een hevige rukwind deed de romp van ons schip schudden. Door de kalme tocht was ik in een slaperige verdoving geraakt en ik werd met een schok wakker toen er een enorme golf over ons heen stampte, gevolgd door een nieuwe. Windvlagen deden de zeilen gevaarlijk klapperen en voordat de zeelieden ze konden strijken, scheurden het grootste doormidden. En nog een golf peukte over ons heen, tilde het schip op zo hoog als een flink huis en slingerde het in de rusteloze zee terug, met zoveel kracht dat Theo, die bij het achterschip zat, letterlijk de lucht invloog en tot mijn afgrijzen overboord werd gegooid. Ik dook achter hem aan en kon hem op het laatste moment bij zijn enkel grijpen. Daarbij zeilde ik zelf half overboord en ik bungelde boven de stormachtige zee, terwijl zout water in mijn ogen en mijn neus spoot. Met beide handen hield ik Theo's enkel vast, met een kracht waarvan ik niet had geweten dat ik hem bezat. Als ik hem losliet, verloor ik hem aan de storm. Maar omdat ik mijn beide handen vol had, kon ik mezelf niet vasthouden. Theo's gewicht trok me naar beneden en ik gleed over de rand. Er is een dunne lijn tussen moed en stommiteit, en die overschreed ik op een manier die eerder wees op een gebrek aan gezond verstand dan op een overdaad aan dapperheid. Ik kon niet zwemmen, niet eens in rustig water. Als ik in dit noodweer kopje onderging, zou ik het zeker niet overleven. Ik probeerde mijn voeten vast te zetten op de reling van het schip, maar dat was een verloren strijd. Ik haalde diep adem en mijn hoofd zonk in de golven. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. We lezen nu verder uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. We zijn aangekomen bij het tweede hoofdstuk. Vingers drongen in mijn kuitspieren en trokken hard, gevolgd door een hand die de stof die om mijn middel gedraaid zat vastgreep. Ik kwam het water uit, stootte mijn kaak tegen de romp van het schip en zag sterretjes. Theo's enkel hield ik nog steeds vast. Samen werden we uit ons potentiële zeemansgraf omhoog getrokken. Hijgend en water uitbrakend stortten we op het dek. Ik keek op naar de zeeman die ons had gered. Een man met het formaat van een stadspoort en de warmtetint van kaneelschors. Dank u wel, schreeuwde ik boven het lawaai van de wind uit. U hebt ons leven gered. Hij glimlachte, stralend. Bedank me nog maar niet. Je kunt nog steeds doodgaan. Hij maakte een handgebaar naar de striemende storm en verdween om de andere zeelieden te helpen, die druk bezig waren met touwen en zeilen om te voorkomen dat het schip zou zinken. Naast me hoestte Theo en spuwde water uit. Toen hij wat adem over had, zei hij: "Je bent gek. Je was haast verdronken." "Graag gedaan," zei ik grinnikend. Hij wees naar mijn kaak. "Je ziet eruit alsof je gevochten hebt." En ik wees naar zijn oog, dat gezwollen was en rood. "Jij ziet eruit alsof je verloren hebt." Ik pakte zijn hand, gaf er een kneepje in en weerstond de aandrang om een kinderachtige emotionele tirade te houden. Hij was zo dicht bij de dood geweest. De storm ging net zo snel liggen als hij opgestoken was, als een nachtmerrie die in enkele ogenblikken vervaagt. De zon scheen weer, droogde onze doorweekte kleren en herstelde de hoop dat we te eniger tijd land zullen zien. Theo wenkte de grote zeeman die ons het leven had gered en de man voegde zich bij ons. Theo opende zijn tas, haalde er een stuk verse kaas en brood dat naar kruidnagels scheurde, uit en bood die de man aan. Beleefd nam de zeeman slechts een klein stukje en gaf de rest terug aan Theo. "Ruikt lekker," zei hij. Hij rekte de woorden uit en voegde er een vreemde zangerige klank aan toe, zodat ze een extra lettergreep kregen. "Bijna net zo lekker als ons Ethiopische brood," zei hij toen hij het stukje had geproefd. "Waar is dat?" vroeg ik. "Ver hier vandaan, kleine man, een koninkrijk ten zuiden van Egypte." Hij trok een buidel van zijn riem en haalde er een paar stukjes gedroogd fruit uit, die hij aan Theo gaf en aan mij. Ik beet in het mijne en proefde abrikoos. "Lekker," zei ik, zijn stembuiging imiterend, en hij lachte. De zeelieden repareerden het gescheurde zeil en heesen het opnieuw. Opnieuw werd ons gesprek overstemd door het lawaai van de snorrende vleugels en Theo en ik zaten geruime tijd zwijgend bij elkaar. Ik bestudeerde zijn gehavend gezicht en voelde me schuldig. We waren pas 4 uur weg uit grootvaders huis en nu al had ik bijna zijn dood veroorzaakt. Toch kon ik geen spijt hebben van mijn besluit om te vertrekken. Ik moest me bevrijden van dat huis. Ik moest mijn vader vinden. Dat was de strekking van mijn plan. Ik was als een kind dat gebeten was door een adder. Ik kon aan niets anders denken dan aan een manier om de giftanden die in mijn huid gedrongen waren weg te krijgen. Ik had er geen idee van dat ik nog steeds te strijden had met het gif dat door mijn aderen pompte. Als ik bedacht dat ik vrij was van Athene, dan kreeg ik slappe knieën van opluchting, zonder te weten dat het gif van dat huisgezin zich nog steeds in me schuil hield. Ik wist al jaren dat mijn vader een geheim koesterde. Als jong kind al merkte ik dat er op vreemde tijdstippen mensen in en uitliepen, dat er heimelijke ontmoetingen waren en gefluisterde gesprekken. Pas op de 12e verjaardag van mijn broer besefte ik dat wat hem zo dierbaar was, de macht had om het te verwoesten. Om huwelijken te laten mislukken en families te verteren. Die avond had mijn vader een overdadig feest gegeven ter ere van Dionysius. Het krioelde in huis van de jongens en mannen en mijn moeder had mij uit de buurt gehouden, zodat ik Dionysius en zijn vrienden niet kon hinderen. Mijn vader, die ondanks zijn leeftijd een atleet was, had nooit veel begrepen van zijn zoon, die meer van boeken hield dan van het zweterige gekreun en gegrom in een sportzaal. Ondanks dat hij Dionysius onbegrijpelijk vond, bekeek hij hem nooit zonder trots of genegenheid. Dus op zijn verjaardag betaalde vader geen worstelles van een grote atleet in de palestra voor hem, maar een antieke boekrol van Plato, wat hem een zeldzame glimlach van mijn broer opleverde. Zodra de gasten vertrokken waren, stopte Dionysius zijn nieuwe schat onder zijn arm en verdween naar de nok van het huis om te lezen bij lamplicht. Na een hele dag afzondering zag ik mijn kans schoon om naar mijn vader te sluipen voor een gesprekje onder vier ogen. Mijn vader had een groot hart en hield net zo hartstochtelijk veel van mij als van mijn broer, hoewel ik maar een meisje was en naar Griekse normen nauwelijks het opmerken waard. Toen ik op blote voeten op weg was door het atrium, zag ik hem in zijn bibliotheek, met een vermoeide glimlach om zijn mond. Hij zat onderuitgezakt in een stoel met een hoge ruglening en zijn vingers speelden verstrooid met een barokke schrijfstift die hij op zijn bureau bewaarde. Toen kreeg ik mijn moeder in het oog en omdat ik wist dat ik mij haar ongenoegen op de hals zou halen als ze zag dat ik op dit tijdstip uit bed was, verstopte ik me achter een brede marmeren zuil. Moeder zeilde langs me heen zonder me te zien, met een misgenoegde blik op haar mooie gezicht. Dat was niet ongewoon, want ze vond vaak reden tot misgenoegen. Maar op deze speciale avond welde die uit haar op als een vloedstroom. Mijn ouders hadden geen gelukkige verbintenis. Mijn moeders constante teleurstelling was een last die voor elke man te zwaar was om te dragen zonder moe te worden. Celandine! Vader ging rechtop zitten toen hij mijn moeder zag aankomen. Waaraan dank ik het genoegen? Aan mijn vertrek. Ik ga bij je weg. Ik kon alleen haar rug zien, die zo recht was als de schede van een zwaard. Maar haar stem trilde van woede. Pardon? Vader klonk verward. Hij rees half op uit zijn stoel, maar zakte weer neer toen mijn moeder een rol van papyrus in zijn gezicht gooide. Hij nam de tijd om hem te lezen. Zelfs van waar ik stond, zag ik alle kleur uit zijn gezicht wegtrekken. Zijn gezicht betrok. Je hebt een afkeer van me, zei moeder. Celandine, het is niet wat je denkt. Ze negeerde zijn poging tot een verklaring. Je hebt me te schande gemaakt. Je hebt de naam waarmee ik geboren ben te schande gemaakt en het bloed van Athene dat door mijn aderen stroomt. Alsjeblieft, luister naar me. Ik ga weg en de kinderen gaan met me mee. Ik wil niet dat ze je ooit nog zien. Nee, Celandine, je mag ze niet meenemen. Ik sta het niet toe. Ik denk van wel. Jij hebt geen keus. Ik zal aan iedereen vertellen wat ik weet. Je raakt ze hoe dan ook kwijt. Je kunt ze eervol verliezen of oneervol. Het kan mij niet schelen wat je doet. In vredesnaam, mens! Ze hebben me nodig. Ze hebben hun vader nodig. Ze zullen mijn vader hebben. Wat kun jij hun geven behalve schande en verderf? Wat denk je dat ze van jou zullen leren? Dat ze zullen uitgroeien tot een man en een vrouw op wie ik trots kan zijn? Je zult ze maar verknoeien. Ik zal van ze houden, Celandine. Luister, ik zal stoppen. Het was een misstap en bovendien heb ik nooit misbruik gemaakt van genoeg. Ik vertrek morgenochtend naar Athene en de kinderen gaan met me mee. Toen rende ik de kamer binnen. Ik ga niet met je mee naar dat stomme Athene, schreeuwde ik. Ik doe het niet. Ariadne, wees stil, zei vader. Ik bevroor toen ik tranen over die geliefde wangen zag stromen. En moeder richtte haar woede op mij. Je doet wat je gezegd wordt. Ik had altijd last van mijn opvliegendheid. In de tussenliggende maanden heb ik me wel eens afgevraagd of smeken en honingzoete woorden op dat moment haar hart niet hadden verzacht, terwijl de smeekbeden van mijn vader haar koud lieten. Maar in de greep van de angst heeft een kind van 8 geen lieve woordjes. Ik was bang dat ik mijn vader en mijn huis zou kwijtraken. Ik was overstelpt door vrees voor dat verlies. En met de angst kwam een woede die ik niet kon bedwingen. Ik schopte mijn moeder zo hard als ik kon tegen haar schenen. Haar gil echoede in mijn oren toen ik het huis uitvluchtte, de avond in. Ik ging niet ver. Ik was nog klein, maar niet helemaal dom. In de boomgaard achter de villa stond een oude dode eikenboom met een holte aan de voet van de stam. En ik was net klein genoeg om erin te passen. 2 uur later werd ik gevonden door Dionysius en Theo. Waarom heb je moeder geslagen? Vroeg Dionysius, met een stem die hoog was van verontwaardiging en schrik. Ik heb haar niet geslagen. Ik heb haar geschopt. En ik zou het zo weer doen. Ze maakte vader aan het huilen. Doe niet zo raar. Echt waar. En morgenochtend neemt ze ons mee naar Athene. Alleen ga ik niet naar dat smerige Athene. Ik blijf hier. Waar heb je het over? Zei Theo. Athene is niet smerig. Het is prachtig. En wat is er mis met een bezoek aan grootvader voor een week of 2? Mijn broer pakte mijn arm en probeerde me uit de boom te trekken. Hou nou op met dat gekke gedoe en ga je excuus aanbieden aan moeder. Wanhopig groef ik mijn nagels in de schors van de boom en ik klemde mijn vingers als ranken om het gedroogde hout. Het is niet voor een bezoek, Dionysius. Het is voor goed. Zijn greep op mij verslapte. Wat? Ze wil ons weghalen bij vader. Dat heeft ze tegen hem gezegd. De jongens zwegen en keken elkaar aan. Dionysius haalde zijn schouders op. Ze hadden ruzie. Over een maand is het overgewaaid. Dan komen we terug en wordt het leven weer normaal. Ik stak mijn hoofd uit het gat. Denk je dat echt? Behalve mijn vader en Theo was er niemand op de wereld die ik zo vertrouwde als mijn grote broer. Hij had het nooit mis. Ja. Waarom huilde vader dan? Hij dacht dat we niet terugkwamen. Dionysius aarzelde. Misschien had hij te veel wijn gedronken. Heb je vader ooit zien huilen, zelfs als hij dronken is? Dionysius schudde zijn hoofd. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar je kunt hier vannacht niet blijven. Er zijn wilde honden en horden steekmuggen. Je moet naar binnen komen. Uit het feit dat mijn broer niet meteen naar zijn plato terugkeerde, bleek hoe ongerust hij was. Hij pakte me bij de hand en ging op zoek naar onze vader in zijn tablinum. Theo kwam achter ons aan. Vader zat onderuitgezakt in zijn stoel, met zijn hoofd in zijn handen. Van moeder geen spoor, de goden zij dank. Dionysius schraapte zijn keel en mijn vader schrok op. Een ogenblik staarde hij ons aan. Toen opende hij zijn armen, viel op zijn knieën en sloot ons alle drie in een omhelzing. Dit was lang niet de eerste keer dat we ons in de greep van zijn genegenheid bevonden. Maar die avond voelden we het verschil. We voelden zijn wanhoop en een verstikkende smart in die tedere handen. Is het waar? Zei Dionysius met zwakke stem. Stuurt u ons weg naar Athene? Sturen? Goden, nooit. Maar jullie gaan wel. Ja, jullie gaan weg van mij. Ik begrijp het niet. U komt ons toch wel ophalen als moeder afgekoeld is? Er klonk een gerommel in zijn borstkas, dat zijn massieve bovenlijf deed schudden. Het duurde even voordat ik begreep dat de reus van een man, die ik onverwoestbaar had geacht, huilde als een kind. Ik had mijn antwoord. Hij zou ons niet komen halen. Dat mocht niet van moeder. Ik wilde op de vlucht slaan en me weer verstoppen, maar hij hield me vast. Nee, kind, niet weglopen. Het heeft geen zin. Dan wordt ze alleen maar bozer op je. Je had haar niet moeten schoppen. Ik fronste mijn voorhoofd. Ik had haar nog veel harder moeten schoppen. Hij lachte door zijn tranen heen. Nou, bewaar wat munitie voor de komende maanden. Je hebt haar nog steeds een excuus schuldig. Ze is je moeder en je moet haar respecteren. Ik ga niet! Ik was nog veel koppiger dan een ezel. Je hebt geen keus. Je gaat. Jij en Dionysius. Mijn hart werd van ijs. En Theo dan? Mijn vader in mijn huis kwijtraken was als het verlies van een arm. Maar als ik ook Theo moest verliezen... Je kon net zo goed een dolk in mijn hart steken. Vader veegde met een hand over zijn witte gezicht. Hij moet hier blijven, Ariadne. Het leven in Athene is te zwaar voor hem. Nee, schreeuwde ik. U mag me niet wegsturen zonder Theo. Ik ga niet. Wees redelijk, kind. Je moeder verdraagt Theo nauwelijks. Ik moet er niet aan denken hoe ze hem zou behandelen als ik er niet bij ben om hem te beschermen. Ik zal voor hem zorgen, zei ik. Dat beloof ik. Ik was nog te klein om te begrijpen hoe onmogelijk het zou blijken om die belofte te houden. Ik kon nog niet weten hoe zelfstuchtig het was om me aan mijn pleegbroer vast te willen klampen. Ik kan niet zonder hem gaan, smeekte ik. Mijn natte wimpers plakten aan elkaar en ik zag alles wazig. Vader kneep even zijn ogen dicht. Hij keek Theo aan en zei: Je hebt de keuze, jongen. Je mag met Ariadne mee of je mag bij mij blijven. Moet ik kiezen? Theo wankelde een stap naar achteren. Tussen jullie? Vader aaide over zijn haar. Dionysius zal het goed hebben in Athene, denk ik. Hij zal een band krijgen met zijn grootvader. Ze hebben dezelfde interesse. Hij zal veel vrienden krijgen. Gelukkig zijn. Ariadne echter? Tja, ze zou een vriend als jij wel kunnen gebruiken, Theo. Vader keek ons met betraande ogen aan. Als je besluit te gaan en de wacht te houden over Ariadne... Dan ben ik je mijn leven schuldig, Theo. Maar jullie moeten weten dat je in Athene niet behandeld zult worden zoals hier. Ze zullen je als weinig meer dan een slaaf beschouwen. Ik heb je altijd behandeld als mijn eigen vlees en bloed. Bij mijn schoonvader in huis zul je niet dezelfde egaars krijgen. Wat je ook kiest, blijven of weggaan, ik blijf van je houden. De beslissing is aan jou. Het is niet eerlijk om van een jongen van 8 te vragen zo'n keuze te maken. Onthoud goed. Als er een dag komt dat je van gedachten verandert, dan moet je me schrijven en dan haal ik je naar huis. Ik geef je mijn woord, als Corinthiër. Een ogenblik zag Theo eruit als wat hij was, een angstig jongetje. Hij perste zijn lippen op elkaar en veegde met de rug van zijn hand over zijn rode ogen. Ik ga, zei hij. Zijn haar zat in de war en stond alle kanten op, zodat de zilveren streep die hij vaak probeerde te verbergen zichtbaar was. Ik dacht soms dat het een merkteken was van de goden, een erkenning van de wijsheid die ze in hem hadden uitgestort. Met zijn 8 jaar was Theo volwassener dan de meeste grote mensen die ik kende. Als hij eenmaal zijn woord gaf, stond hij er met hart en ziel achter. Onverstoorbaar en met droge ogen klampte hij zich aan me vast, terwijl ik jammerend en vechtend naar mijn nieuw leven in Athene werd gesleurd. Bij mijn weten heeft mijn vader nooit geschreven om hulp te vragen. Hoewel zijn leven in het huis van mijn grootvader zwaarder bleek te zijn dan het mijne, klaagde Theo niet. 1 keer heb ik, nadat grootvader hem een pak slaag had gegeven voor een kleine overtreding, geëist dat hij terugging naar mijn vader. Hij keek me aan alsof ik hem een trap in zijn gezicht had gegeven. En ik heb het nooit meer voorgesteld. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. In de volgende aflevering lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe, geschreven door Tessa Afshar.